toen we zongen als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Ik geloof dat die mensen zijn die zo verlangend zijn naar Jezus. Misschien ben je het zicht op Jezus wel kwijtgeraakt door van alles en nog wat. En verlang je zo weer naar Jezus. Hij is zo ver weg voor je gevoel misschien. Maar hij is niet ver weg. Hij is er altijd. Hij blijft altijd bij je. Ook er zijn omstandigheden misschien die je oogkleppen opgeven. Maar hij is daar. Hij woont in je. En zoals jij verlangt naar dat water. Zijn verlangen naar jou is nog zoveel meer om jou datgene te geven. Wat hij voor je in petto heeft. Je hoeft niet bang te zijn. Hij veroordeelt niet. Bij hem is er nooit veroordeling. Maar daar wilde ik het niet over hebben. Ik wil met u een psalm gaan lezen. Voorkeur. Ik had hem verwacht, hè. Friesland was het, hè, waar je kinderen woonden, Wessel, of niet? Ik wil met u psalm 91, wil ik u met u lezen. Ik vind het een mooie psalm, maar ik vind het ook zo'n moeilijke psalm. Psalm 91. Blij dat je er bent, Wessel. Psalm 91, ik wil hem gewoon helemaal even lezen. Daar staat, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Voor de pest die in het donker rondgaat. Voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. En zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal me aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Sinds corona is deze psalm vaak gelezen en besproken. En je zou het idee kunnen hebben dat je niets kan overkomen. Dat je volledig beschermd bent van alles wat je maar in deze wereld tegenkomt. Het zal je niet raken. Engelen zullen je helpen. Allemaal beelden waarvan je denkt van gut, ik ben ongenaakbaar. Niets kan mij overkomen. Ik weet niet hoe uw werkelijkheid is. Er overkomt mij best wel wat. Er zijn best wel dingen die je overkomen. Dus hoe moeten we dat dan zien? Zijn we onaantastbaar? Zijn we niet onaantastbaar? En hoe speelt God daarin een rol? Mag ik het zo zeggen? Als je de psalm leest, dan heb je het idee, tenminste dat kreeg ik, het idee dat de psalmist wist waar hij het over had. Hij had niet zoiets van, weet je, ik ben ongenaakbaar, niks kan me treffen en ik zal wel even zeggen dat dat voor jullie ook zo geldt. Ik lees in de psalm een man, een vrouw, die door een heleboel dingen is heen gegaan. Die juist door een heleboel dingen is gegaan. Maar die weet, er is nog altijd iemand die is groter dan welk probleem dan ook. Mijn allerhoogste God. Een man die wist waar hij het over had. Een man die van alles had meegemaakt. Die wist wat het betekende om een tegenstander te hebben. Die hem alleen maar wil verderven en wil vernietigen. Maar daar stond hij niet bij stil. Want hij kende inderdaad zijn toevlucht. En dan heeft hij het in vers 2. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht. Mijn God op wie ik vertrouw. Hij kent God. In alle pijn, in alle moeite, hij kent God. Hij wist wie God was. En hij wist, dat is mijn toevlucht. Daar kan ik altijd schuilen. En hij heeft het over mijn Heere. Hij heeft het over Yahweh, de God die was, de God die is en de God die er altijd zal zijn. Dat was zijn toevlucht. Zijn burcht. Aan hem gaf hij zich helemaal over. Aan hem vertrouwde hij zijn leven toe. Daarom moedigt hij ons ook aan in vers 1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Hij wist wie die Allerhoogste was. Hij wist wie die Almachtige was. En hij wist, daar is een schuilplaats. Daar kun je zijn. Als je kijkt naar de Allerhoogste, dan staat daar het woord Elion. Toen ik dat las, ik denk van, gut, die naam ben ik wel veel vaker tegengekomen. Ik weet niet of jullie wel eens christelijke thrillers lezen. Daar komt de naam Elion heel vaak voor als de naam van God. Ik ben heel traag in mijn bedenken en mijn begrijpen. Dus eindelijk snap ik dat het gewoon hebben over God. Elion. God. De Allerhoogste. En dat betekent het, hè? Almachtig. Overal aanwezig. Helemaal verheven. Hij is de hoogste in gezag, in macht en in autoriteit. Hij is de soevereine God. Hij heeft heerschappij en macht over alles. Daarmee geeft hij bescherming. Geeft hij beveiligheid. Geeft hij zekerheid. Dat is de Allerhoogste waar de psalmist het over heeft. Hij kende hem. Als je in de schuilplaats van die Allerhoogste gezeten bent, dan ben je veilig. Dan ben je in de schaduw van de Almachtige. De Almachtige betekent hij die over alles regeert. De Allerhoogste. Hoe geweldig is het om op deze manier God te kennen. Als een schuilplaats. Juist op de momenten dat het zo moeilijk is. Hij is de Allerhoogste. Hij is de Almachtige. Hij heeft alle macht. Absoluut. En ondertussen zijn wij het strijdperk. Kan er ons van alles overkomen. Want we zijn niet ongenaakbaar. Als dat zo was, dan zou hij niet God laten spreken als het ware. Waarin God zegt van ik zal je helpen in de moeilijkheden. Ik zal je eruit helpen. Als je ongenaakbaar was, was dat niet nodig geweest. Dus juist ook in die moeilijkheden zal hij er zijn. Hij de Allerhoogste. Hij is de schuilplaats. Daar ben je veilig. Een schuilplaats is een plek waar je kunt schuilen voor wat dan ook. Het kan voor de regen zijn. Het kan voor onweer zijn. Maar het kan ook, bijvoorbeeld in de oorlog, tegen de vijand zijn. Waar je veilig bent. En als je God als schuilplaats hebt, dan ben je veilig. Als je daar bent, dan kan je niks overkomen. Maar is dat een plek waar je altijd bent? Als ik een eind ga fietsen en het gaat regenen, dan vind ik daar een bushokje. In het Frans heet dat een abri. Een abri is in het Frans, voor het Frans, is schuilplaats. Dus op het moment dat ik op mijn fietsje door de regen fiets en ik wil schuilen, dan is daar een abri. Gelukkig, ik ben droog. Maar is dat mijn eindbestemming? Mag het niet hopen. Dus een schuilplaats is geen eindbestemming. Een schuilplaats is een plek waar je tijdelijk kunt verblijven op het moment dat het nodig is. Op het moment dat er regen komt. Op het moment dat er strijd komt. Op het moment dat je misschien verwond bent. Dat je van alles kan overkomen. Dat je ziek bent. Dat je teleurgesteld raakt. Dat je angst hebt. Daar waar je twijfel hebt. Dan is daar die schuilplaats. En dan ben je veilig. Veilig. Voor alles wat je zou kunnen overkomen. Daar is de plek waar God je wil herstellen. Daar is de plek waar God je wil genezen. Waar God je wil bevrijden van je twijfel, van je angst. Daar wil God zijn hart laten zien. En als je dat doet, zo'n gave plek om te zijn. Waar je herstel kunt vinden. Waar je herstel kunt krijgen. En toch, het is niet het eindstation. Stel je voor, dat moet ik me voorstellen, want ik ben nog niet zo oud. In de oorlog moet je onderduiken in een schuilkelder. Juist op het moment dat de gevechten het heftig zijn, ben je daar ongeveer veilig. Maar op het moment dat de gevechten weg zijn, dan blijf je toch niet in die schuilkelder zitten. Op het moment dat de overwinning is behaald, dan blijf je toch niet in de schuilkelder zitten. Dan ga je toch uit die schuilkelder om dan de overwinning mee te vieren. Dus hoe fijn en hoe helend en hoe genezend de plek kan zijn, die schuilplaats, het is niet ons eindstation. Wij mogen verder. We zijn hersteld dan. We zijn opgebouwd. We zijn weer op kracht gekomen. En nou mogen wij weer verder. De psalmist geeft het ook aan in vers 9. Ik heb mijn God tot woning gemaakt. Dat is wat anders dan een schuilplaats. Dat is niet een tijdelijk verblijf. Dat is de plek waar je thuis bent. En hoe gek dat ook klinkt, hè? Want de schuilplaats is God. En je thuis is God. En toch zijn ze een beetje verschillend. Er is een plek waar je kunt herstellen. En er is een plek waar je gewoon je leven samen met God hebt. Maar dat leven samen met God is hier op aarde. Dat is midden in de strijd. En dan blijkt ook dat de schuilplaats, dat het geen plaats is, maar de schuilplaats is een persoon. Jezus Christus. Hij is de volmaakte schuilplaats. Hij is ook nog de Allerhoogste. Hij is ook nog de Almachtige. Hij is de Koning der Koningen. En ondertussen is hij onze schuilplaats. En van daaruit kunnen wij leven. Weet je, ik geloof dat we in een tijd leven waarin de dingen gaan veranderen. Er zijn een heleboel beelden over uitgesproken over onze gemeentes, maar over onze gemeente, maar ook over andere gemeentes. Er zijn dingen gaan in deze wereld, niet alleen in Amerika. Wessel gaf het al aan. Wat hij afgelopen 2 dagen gehoord had, is niet anders dan in de jaren 40, 90. God is niet veranderd. God is nog steeds dezelfde. God verandert nooit. En ik geloof dat God inmiddels gezegd heeft, oké, er moet wat gebeuren. De tijd is nabij. Er moet verandering komen. En hij is gemeentes aan het opwekken. Hij is mensen aan het opwekken om weer te gaan staan voor het koninkrijk van God. Om het koninkrijk van God weer in deze wereld te laten zien. Om de plek weer terug te pakken die wij hebben verloren. En daar waar een koninkrijk gesticht wordt, daar zal een ander koninkrijk moeten wijken. Daar waar wij als kinderen, als ambassadeurs van het koninkrijk gaan staan op de plek waar wij horen en zeggen, hij is koning en Satan moet verdwijnen, dan zal er strijd zijn. Dat kan niet anders, want hij geeft niet op zonder slag of stoot. Maar hij is al overwonnen. Maar in die tussentijd, daar zitten wij. De overwinning is al behaald. Het koninkrijk is al gekomen. En het koninkrijk moet nog komen. De volheid van het koninkrijk is nog niet aanwezig. Zolang er strijd is, zullen er wonden komen. En zolang er strijd is en er wonden zijn, is daar nog altijd die schuilplaats. Daar kun je herstel en genezing krijgen. Ik heb maanden geleden heb ik een beeld gehad over een strijdperk waarin we stonden. Goed tegen kwaad. En dat koning Jezus, dat hij ook in dat strijdperk was. Maar dat koning Jezus niet bezig was met vechten. Maar dat hij bezig was met het herstellen, met het genezen van verwonde strijders. In die tijdperk zitten wij. Wij zijn degene die strijden. Jezus heeft de overwinning al behaald. Het gevecht tussen David en Goliath is daar een geweldig beeld van. Volk Israël stond op de ene berg. Filistijnen stonden op de andere berg. En 40 dagen lang kwam Goliath naar beneden, naar het vallei. Om de Israëlieten uit te dagen. Om God te beschimpen. 40 dagen lang. En de Israëlieten deden het in hun broek van angst. 40 dagen lang. Totdat David kwam. Hij kwam daar toevallig. En hij hoorde dat. En hij vroeg zich af, jongens, wat is hier gaande? Kan hij dat ongestraft doen? Is dat wat we allemaal toelaten? En hij ging op pad. Saul die wilde alle hulpmiddelen aan hem geven, een geweldig panzer. Nou, daar viel hij van om. Hij viel niet in de geest, maar viel in het panzer. Dat was het niet. Hij zegt, nee, laat mij maar mezelf zijn. Ik strijd in de naam van God. En hij ging het dal in. Goliath tegemoet. En Goliath zei van, weet je, we kunnen natuurlijk gewoon een geweldig bloedbad van maken. Dat we allemaal met elkaar gaan vechten. Maar weet je, het is me veel makkelijker. Laat er eentje komen. Als ik win van hem, zijn jullie onze onderdanen. En als hij wint van mij, zijn wij jullie onderdanen. Dan hoeft er maar 1 iemand te sterven. Probleem opgelost. Dus toen hij David zag, die reus Goliath, kleine David, een paar steentjes, had ze ja, kat in het bakkie, gaan we doen. Hij vertrouwde op zijn eigen kracht. Hij vertrouwde op wie hij was en hoe goed hij wel niet was. Maar David vertrouwde op zijn Heer, zijn Heiland, de Allerhoogste God, de Elion, de El Shaddai. En op het moment dat we op die manier strijden, dan maakt het niet uit wie er tegenover je staat. Dan ben je altijd overwinnaar. En zo heeft David hem verslagen. Niet door zijn eigen kracht, maar door de precisie van een steentje. Je zou kunnen zeggen, geleid door de Heilige Geest. En dat steentje doodde Goliath. Denk je, nou, klaar. Overwinning. Yes. Maar daarna hakte David het hoofd van Goliath eraf. Dus toch een beetje een bloedbad. En hij nam het mee naar Jeruzalem. Het feit dat hij het hoofd van Goliath afhakte, dat is een verwijzing naar Genesis. Naar Genesis 3, de zondeval. Waarin God tegen de Satan zegt van jij zult van mijn nageslacht misschien de hiel vermorselen, maar mijn nageslacht zal jouw kop vermorselen. Dat is het beeld van David en Goliath. David, als beeld van Jezus, heeft de Satan de kop vermorseld, afgehakt. Hij is overwinnaar. En hij heeft het meegenomen terug naar Jeruzalem. Jeruzalem was op dat moment niet het eigendom van de Israëlieten. Het was bezet gebied. En hij bracht het terug naar Jeruzalem. Om als het ware aan te geven, kijk, de overwinning die ik behaald heb, die zal volmaakt zijn in het nieuwe Jeruzalem. Dan zal de overwinning volledig zijn. Dan zal er geen strijd meer zijn. Dan zal er geen pijn meer zijn. Geen moeite meer. Dan regeert God. En iedereen zal zijn knie moeten buigen. Maar tot die tijd, en dat lees je ook in het gedeelte van David en Goliath, wat moesten de Israëlieten doen? Ik dacht van, nou weet je, Goliath had toch gezegd dat als hij zou verliezen, dat zij hun slaven zouden zijn. Nou, hij speelde natuurlijk wel een beetje vals. Zo is de Satan, hij liegt. Dus de Filistijnen of de Israëlieten moesten het dal in en de Filistijnen verslaan. Stuk voor stuk verslaan. Helemaal tot aan Gat toe. De plek waar Goliath vandaan komt. Helemaal tot aan de oorsprong toe. En ze hebben de overwinning behaald. Dus David behaalde de overwinning. En ondertussen moesten de Israëlieten al hun Filistijnen verslaan. Jezus heeft de overwinning behaald. Het koninkrijk is gekomen. Maar wij moeten nog alle Filistijnen verslaan, zodat het koninkrijk ten volle zichtbaar zal worden. En ten volle zal het zijn in het nieuwe Jeruzalem. En in die strijd, daar kun je verwond raken. Weet u, vers 1 begint met de Almachtige, de El Shaddai. El Shaddai, degene die alle macht heeft. Maar weet je, Shaddai komt ook van een werkwoord, van een woord, en dat betekent borst, borsten, verhogingen. Dus daar, de Allerhoogste God, de Almachtige, maar ook liefdevolle papa, liefdevolle mama, die een kind aan zijn borst sluit op het moment dat hij troost nodig heeft. Op het moment dat hij bescherming nodig heeft. Maar ook op het moment dat hij voeding nodig heeft. Daar aan de borst van de vader. El Shaddai, de Almachtige, maar ondertussen ook de liefdevolle die aan zijn borst trekt. Daarom kan de psalmist zeggen van weet je, daar ben je veilig. Er is je wat overkomen? Ja. Er is strijd? Ja. Maar daar ben je weer veilig. Daar word je weer opgebouwd. Daar kun je weer op kracht komen, zodat je weer verder kunt gaan. Want we hebben nog werk te doen. Vers 13. Op de felle leeuw en de adder zullen ze trappen. Jonge leeuw en adder zullen ze vertrappen. Dat zijn twee beelden van Satan. Slang is duidelijk. Maar Satan gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zal verslinden. Die mogen we vertrappen. Hij is al verslagen en wij mogen hem vertrappen. En de grond indouwen. Lieve mensen, die strijd wordt steeds heviger. Daarom is God bezig om zijn gemeente weer op te bouwen. Weer aan te vuren. Daarom geeft God herstel. God is een God van wonderen. En we hebben de afgelopen dagen geweldige wonderen gezien. Mensen die genezen, mensen die bevrijd worden. Mensen die hersteld worden. En gaat het om het wonder? Nee. Het gaat om een grote God. En wat gebeurt er met die mensen die genezen en hersteld zijn? Die zijn weer klaar om datgene te doen wat God van hen vraagt. Om weer verder te gaan in die strijd. Strijd, de goede strijd. Geeft de Bijbel aan. Dat is een zin die mij pakte en zei: en de goede strijd is een strijd die al gewonnen is. En dat is de strijd die wij strijden. De strijd is al gewonnen. Dat is de goede strijd die wij kunnen strijden. Dus aan de ene kant de Almachtige, die het koninkrijk gebracht heeft. En dat koninkrijk wat wij mogen voortzetten. Dat wij mogen laten zien. En op de momenten dat het nodig is, de schuilplaats. Waar we hersteld kunnen worden. Waar we geheeld kunnen worden. Waar we weer op kracht kunnen komen. God is allebei. God is niet of het een of het ander. Hij is allebei. Alleen maar zodat wij kunnen doen en kunnen zijn zoals Hij wil dat wij zijn. Dus of je nou vooraan in de strijd staat, of dat je nou een plek hebt in de schuilplaats. God is daar. En Hij is de Allergrootste. Hij is de Almachtige. Hij is de Allerhoogste. En Hij heeft in zijn Zoon Jezus de overwinning al behaald. Als we net hadden over dat hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Dat is waar ik naar verlang. Dat we meer en meer zijn koninkrijk zichtbaar krijgen in deze wereld. Het is hoogste tijd, lieve mensen. Zijn koninkrijk is hier. Dat ben jij. Dat bent u. Dat ben ik. Laat het maar zien. Stap maar uit. Doe maar. Breng maar wat God al in jou gelegd heeft. We zijn geen slapende reus. We zijn een machtig werk van God. Niet eigen kracht, alleen maar door zijn geest. Durft u dat aan? Durft u bewust in de frontlinie te gaan staan? Te stappen? Soms is het veilig en heerlijk om in die schuilplaats te blijven zitten. En God is een geweldig God. Als je dat wil, mag je daar blijven zitten. Maar God zal altijd vragen van: oké, kunnen we nou verder? Mag ik je nou weer inzetten in die strijd? Mag ik je nou weer inzetten voor mijn koninkrijk? Mag ik jou nou gebruiken om mijn koninkrijk te laten zien? Weet je wat er mooi is? Op het moment dat je daar ja op zegt, gaan er mooie dingen gebeuren. Misschien ook dingen die pijnlijk zijn. Weet je wat er mooi is? Hij is nog steeds je schuilplaats. Mag je altijd weer vluchten. Mag je altijd weer zijn. Totdat je weer hersteld bent. Totdat je weer op krachten bent. En dan mag je weer gaan. Dat is God. Hij voorziet in alles. In de overwinnaar, in zijn Zoon Jezus. In de kracht die in ons is door de Heilige Geest. En in de schuilplaats die Hij is op het moment dat wij het nodig hebben. God is alles. En Hij heeft de overwinning behaald. Lieve mensen, laten wij dat zien in deze wereld. Amen.